Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssenweber, anti-witwasspecialist bij het AMLC en in deze podcast bespreken we trade-based money laundering. Ruim 2 jaar geleden bespraken we TBML in de 2e aflevering van de AMLC-podcastserie met Tamara Pollard-Meyer van het AMLC. Hoog tijd om dieper in te gaan op dit belangrijke fenomeen. Tahsin Ertan heeft tegenover mij plaatsgenomen hier bij ons in de AMLC-podcaststudio en hij is sinds augustus 2020 Chief Compliance Officer bij Garantiebank International. Daarvoor werkte hij al bij Garantiebank en bij Jappe Credit Bank Nederland en bij Ernst & Young. Welkom Tahsin, dank voor je bijdrage aan de AMLC-podcast.
Dankjewel Erik, blij dat ik hier mag zijn voor dit mooie onderwerp.
Wat houdt je huidige rol bij Garantiebank precies in?
Eigenlijk is dat heel breed. Ik hou me natuurlijk niet alleen bezig met TBML binnen Garantiebank. Ik ben verantwoordelijk voor de hele compliance binnen Garantiebank. Vanuit de tweede lijn wel. Natuurlijk hebben wij daar meer een adviserende rol, waarbij de managing board hoofdverantwoordelijk is voor het houden aan wet en regelgeving.
Het duidelijke three lines of defense model.
We mogen het eigenlijk een klassieke compliance model noemen, hedendaags of niet.
Ja, oké. Okay. Ja, het is echt veranderd die naam.
Ja. Ja, hierbij rapporteer ik ook direct naar de supervisory board, dus niet naar de management board. Dus echt een three lines of defense model.
Oké. Okay. En welke disciplines van het compliance vakgebied gaat het bijvoorbeeld over heel de wereld of geografische gebieden? Heb je speciale aandachtsgebieden, mensen in je team?
We hebben compliance onderverdeeld in 4 disciplines. AML Sanctions Compliance, Corporate Compliance, we hebben Customer Compliance, denk daarbij aan MiFID en het beschermen of het zorgplicht naar de klant toe.
Ja.
Securities Compliance hebben we nog. Dat doen we vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam, waar we 6 compliance officers hebben. Allemaal senior compliance officers die ook zelfstandig kunnen werken. We hebben nog een branch in Düsseldorf. Daar hebben we ook een compliance officer zitten, die dan ook rapporteert naar mij toe. Ja, voor de rest zijn we echt actief vanuit Nederland en hebben we geen overzees branches of dochterondernemingen.
Oké. Wat is het belangrijkste inzicht dat werken als chief compliance officer in de financiële sector jou heeft opgeleverd?
Dat vind ik een hele mooie vraag, Erik. Als je compliance hoort, denk je het houden aan wet en regelgeving. Heel simpel. Mijn belangrijkste inzicht is dat een compliance officer eigenlijk werkt voor het merk, voor de bank en niet voor een persoon. Dus mijn belangrijkste stakeholder is ook de reputatie van de bank. En met elke beslissing denk ik daaraan. Dus kan ik de bank beschermen van gevaar? Ik zeg niet risico, ik bewust ook niet, omdat compliance officers altijd ook risico's moeten kunnen nemen. Compliance officer die juist de risico's neemt, dat onderscheidt een goede van een slechte compliance officer, naar mijn mening. En ik denk dat dat het belangrijkste inzicht is die ik heb verkregen in de jaren.
Oké. Okay. Hoe kom je aan je kennis op het vlak van trade-based money laundering?
Ja, ik heb altijd al gewerkt voor een internationale bank. Ook binnen EY was ik verantwoordelijk voor handelaren die handeldreven met het buitenland. Op die manier heb ik steeds mijn kennis verdiept. Ik heb veel tijd besteed om het internationale handel ook te begrijpen. Dus niet alleen de regels van wat moeten we doen. Natuurlijk, we moeten due diligence uitvoeren. Maar ik ben echt bewust bezig geweest met hoe handel werkt. En op die manier probeerde ik me altijd te onderscheiden van de andere compliance officers.
Ja, want dat is eigenlijk vanuit de gedachte, je kunt pas begrijpen waar de risico's of de gevaren zitten, zoals jij zegt, als je weet hoe het eigenlijk normaal zou werken.
Om te kunnen weten wat ongebruikelijk is, moeten we eerst weten wat wel gebruikelijk is. En daar begint het bij. Daarom vind ik het ook fijn als wij nieuwe collega's krijgen binnen de bank. Dat ze even naar de front offices gaan, naar de andere afdelingen gaan om te begrijpen wat daar nou gebeurt. Wat het product is en hoe dat in zijn werk gaat.
Ja. Je vertelde ook in het voorgesprek dat jullie niet echt bijvoorbeeld particuliere rekeninghouders hebben of zo. Het gaat echt alleen maar om de grote internationals. Dan moet je ook echt in de diepte bij het kijken naar je klant en zijn gedrag, toch?
Nee, inderdaad. We zijn geen standaardbank. We hebben geen betaalrekening voor individuen. We hebben wel spaarrekeningen, alleen die zijn niet spannend vanuit het AML-oogpunt natuurlijk. Hmm. Waar wij vooral ons aandacht op vestigen zijn de grotere corporates die of betalingen doen of handelsfinancieringsproducten afnemen bij de bank. En dat is vaak complex. Dus daar moeten we veel aandacht aan besteden.
Ik denk dat jij wel wat kunt vertellen over trade-based money. Wat is het dan volgens jou precies? Als we daar nou kort even aandacht aan besteden. Want zoals gezegd, er is al een uitgebreide podcast gemaakt over trade-based money laundering. Maar even voor de luisteraar die sneller de diepte in kan.
Ja, eigenlijk heel simpel. Criminelen hebben een probleem. Ze hebben ergens cash of geld. En zij willen dat legitimeren. En bij TBML doen ze dat specifiek met een handelstransactie. Dus eigenlijk heel kort gezegd, opbrengsten van misdrijven worden dan verhuld. Er is een geldtransport of een goederentransport. En bij TBML gaat het vaak om een goederentransport.
Mm-hmm. Wat wel van belang is om te benoemen hierbij. Het AMLC is vooral gericht op bestrijding van witwassen. De sanctiewetgeving laat ik daarom liever een beetje buiten de scope van deze podcast. Hoewel ik me kan voorstellen dat er veel overlap in zit. Dat ook sanctieomzeiling uitermate geschikt is om TBML voor te gebruiken, lijkt mij.
Zeker, we hebben ook maar één proces waarbij we beide risico's tackelen.
Juist. Ja. Ja. Dan wordt het lastig om dat te scheiden, maar goed, dat is dan maar zo.
Ja.
Hoe werkt internationale handel nou eigenlijk precies? Als we kijken naar gewoon het reguliere, legitieme proces.
Bij internationale handel is het internationale element aanwezig natuurlijk. Dus dan spreken we ook vaak van import en export. Dus we hebben een kopende partij in land X en een verkopende partij in land Y. En dat gaat standaard met een handelscontract. Dat kan zijn een simpele contract voor één enkele transactie. Het kan een raamwerkcontract zijn. Sommige handelaren gebruiken een escrow-rekening. Hoe minder de vertrouwen is tussen de koper en de verkoper, hoe gecompliceerdere producten ze afnemen. Dus dan betalen ze niet het geld zomaar over, maar dan gebruiken ze een trade finance transactie bijvoorbeeld. Dat kan ook zo zijn dat zij dat nodig hebben omdat zij een periode willen overbruggen en financiering nodig hebben. Maar vaak is het ook een product dat gebruikt wordt wanneer er minder vertrouwen is dat de betaling wordt gedaan wanneer de goederen zijn geleverd. Mm-hmm. Of dat de goederen worden verscheept wanneer zij de betaling hebben ontvangen.
Ja, want dat hangt misschien ook wel een beetje van het product zelf af. Of je vooraf betaalt of achteraf. Of dat wordt allemaal in dat contract, dat handelscontract, wordt dat afgesproken onderling.
Zeker. En wanneer de trade finance producten gebruiken, komen de banken erbij kijken.
Wat is de rol van die bank daarin dan?
Dat is een goede vraag. Ja, de bank die opent eigenlijk een documentair krediet voor de importeur. Dus dat is eigenlijk de eerste fase van de trade finance transactie.
Dat wil zeggen dat de importeur al een krediet krijgt om die producten te kunnen kopen? Of hoe zie ik dat?
Juist, er wordt een kredietanalyse gedaan op de importeur. En dan wordt er een krediet gegeven van, laten we zeggen, 20 miljoen... om X producten af te nemen bij een exporteur. En vervolgens wordt er een LC geopend, een letter of credit geopend door de bank van de importeur. En dan heeft de bank ook de verplichting om dat te honoreren. Dat betekent dat de bank moet betalen als aan de voorwaarden in de LC worden voldaan.
Daarmee neemt de bank dus eigenlijk de betalingsverplichting van de importeur over.
Zeker, tegen kosten neemt de bank de betalingsverplichting van de importeur over.
Inderdaad. Juist, ja. Oké. Okay. En die importeur is dan al helemaal in kaart gebracht door de bank. Weet de bank dan op dat moment ook al wie de exporteur is?
Ja, vaak wel. En ja, dat is wel een voorwaarde bij ons in ieder geval om de LC te openen. En de LC moet natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Je weet niet wie de transporteur is vaak vooraf, maar wel wie de exporteur is.
Hmm. Ja.
En om wat voor goederen het gaat.
Zijn er dan nog meer partijen bij betrokken? Want ik kan me voorstellen dat de importeur, we hebben nu de importeur, de exporteur en de bank eigenlijk. Maar er zit misschien nog een transporteur of een verzekeraar of iets bij. Welke partijen zijn er nog meer in scope?
Ja, de transacties kunnen verschillen. Natuurlijk kan er een verzekeringsmaatschappij tussen zitten, een agent, zelfs een exportkredietverzekering van de overheden. Dat scheelt per transactie en de algemene verwachting is wel dat je in ieder geval alle partijen die betrokken zijn even screent en even te kijken van, hey, is het logisch dat zij ertussen zitten?
Hmm. Dan vergt dan toch wel weer kennis van de normale internationale handel en de wijze waarop deze partijen met elkaar samenwerken.
Zeker, en in sommige landen werk je bijna alleen maar met agenten. En dan is het heel gebruikelijk. In een aantal landen is het heel onnodig. En dan kan je je afvragen van, hey, waarom zit die agent ertussen? En kan je de nodige vragen stellen aan je importeur natuurlijk.
Zijn die agenten open over wie er achter hen dan de werkelijke import doen?
Om heel eerlijk te zijn, moet je dat altijd weten.
Duidelijk. Ja, dus als een agent daar niet duidelijk over is, dan
doe je het gewoon niet.
Doe je het echt niet. Nee. Je zei iets net over een LC. Komen er nog meer contracten bij kijken die een compliance professional dan kan analyseren op onregelmatigheden?
Zeker, dat is om te beginnen het contract tussen de inkoper en de verkoper. Maar dat zit vaak ook bij de partijdocumenten die je krijgt van de importeur om je LC te openen. En ja, het is ook noodzakelijk om dan je due diligence te verrichten, omdat je uiteindelijk wel de verplichting hebt om te honoreren.
Ja, maar welke documenten moet ik dan precies aan denken? Je zegt een contract. Bestaat het echt simpelweg uit één contract? Of zijn er meer dingen die je als documentatie ontvangt van je importeur?
In het begin is het echt een contract met een LC. En omdat omdat de betaling niet is gedaan, hebben we nog geen factuur. We hebben nog geen vrachtbrief, omdat de verscheping nog niet heeft plaatsgevonden. En daarom is het ook niet voldoende om je due diligence alleen vooraf te doen, voordat je de LC opent.
Mm-hmm.
En is het noodzakelijk om met name gedurende de looptijd die due diligence verplichtingen te voltooien.
Oké, waar moet je dan gaandeweg nog op letten? Op welke momenten is wat relevant om in de gaten te houden?
Ja, op een gegeven moment vindt de verscheping plaats van de goederen. Dan kan je je due diligence doen op het schip, op de transporteur. Ja, met betrekking tot de sanctiewetgeving doe je altijd een screening. Maar wat wij nog doen is het volgen van de schepen. Of echt een verscheping heeft plaatsgevonden.
Bedoel je dat je echt de transponder op de schepen zelf ook in de gaten houdt? Of?
Ja, je hebt een IMO-nummer vaak. Dat is een identificatienummer van de schepen, die we dan in een bepaald tool zetten. Je hebt de Lloyd's List, Marine Traffic volgens mij. Mm-hmm. Een aantal tools die dat soort diensten aanbieden. En dan kan je kijken in welke routes de schepen afleggen en hoeveel er verscheept is. Inmiddels een vrachtbrief of de hoeveelheid dat staat op de vrachtbrieven overeenkomen met het contract.
Mm-hmm.
Of het type schip bijvoorbeeld wel geschikt is om dat soort transport te vervoeren. Denk daarbij aan graan dat wordt geëxporteerd middels een olietanker.
Ja,
ja, heel logisch, dat moeten we gaan tackelen. En op die manier kun je due diligence op het transport gaan voltooien in die fase.
Heb je dan vooraf een soort checklist waarop je nagaat, dit moet kloppen, dat moet kloppen, dat moet kloppen? Of hoe werkt dat?
We hebben wel een checklist, alleen ik ben zelf tegen een checklist mentaliteit. Dus we hebben een checklist om als tool doorheen te gaan.
Mm-hmm.
Maar mijn advies is altijd, denk gewoon goed na. Kijk eerst of het logisch is, ja of nee. Als je bananen exporteert van Nederland naar Colombia, moet je al gelijk aan de bel trekken. Heb je echt geen checklist voor nodig?
Nee.
Wat we wel op zo'n checklist hebben staan is de check van de waarde van de goederen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Tegen de marktprijzen of tegen de historische prijzen die wij zelf in het boeken hebben.
Mm-hmm.
Dit kan je ook automatiseren.
Ja.
Je check van de factuur ten opzichte van de vrachtbrieven. Of de goederen in lijn zijn, de hoeveelheden, et cetera. Dat heb ik net zojuist ook benoemd. Transport, ja, de capaciteit van het schip is een goede om in de gaten te houden.
Mm-hmm.
Van als jij 5000 ton graan exporteert op één schip, dat gaat gewoon niet.
Mm-hmm.
Of type transport logisch is, of route logisch is, of er sprake is van een doorstroomland bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, en om phantom shipping te kunnen identificeren, dus kijken we of er überhaupt een transport is geweest van haven X naar haven Y.
Ja. Ja. En die informatie, krijg je die vooral van je importeur, jouw klant, of haal je die uit andere bronnen ook?
Die informatie, dat haal je van je klant, ja.
Ja, ja. Dus een vrachtbrief bijvoorbeeld, ook die krijg je van je klant.
Zeker,
ja.
Als onderdeel van de LC, ja.
Ja. Maar het is in ieder geval duidelijk wat je allemaal in kaart moet brengen om een goed beeld te krijgen van de legitimiteit van zo'n handelstransactie.
Ja, en per type transactie moet je andere maatregelen nemen, denk ik. We moeten ook blijven doordenken en niet stoppen bij de checklist. Want nee. Handel verandert ook. Natuurlijk, als je een doorstroomland hebt, wat doe je dan? Is dat gelijk een risico-indicator? Kan, maar hoeft niet altijd. Dus we moeten altijd blijven doorvragen.
Hmm. Als je dan kijkt naar alle actoren die betrokken zijn bij deze internationale handel en de partijen die waarschijnlijk mogelijk, als er sprake is van TBML, weten van TBML en dit opzettelijk dus doen. En alle actoren die dat in de gaten zouden moeten houden. Aan welke actoren moet ik dan verder nog denken naast de bank die daarnaar kijkt?
Ja, we hebben natuurlijk de bank die de betaling faciliteert. Dus enerzijds voor TBML moet er een betaling plaatsvinden. Aan de andere kant moet er ook handel plaatsvinden. Dus goederen gaan een grens over.
Mm-hmm.
Dus de douane die komt daar natuurlijk bij kijken.
De douane,
en die doet de checks. Maar dat heeft Tamara ook aangegeven. Dat gebeurt vaak aan de importzijde. Ik weet niet of dat in de loop van de jaren is veranderd.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat het voor douane heel lastig is om, als zij de container in kijken, om te bepalen of er trade-based money laundering plaatsvindt, ja of nee. Mm-hmm. Want trade-based money laundering kan gewoon plaatsvinden met hele legitieme goederen.
Hmm.
Met hele legitieme prijzen ook.
Ja, aan de container zelf zie je dat niet direct.
Nee.
En de douane beschikt ook niet over de transacties die op de achtergrond plaatsvinden, denk ik.
Precies, en ik denk dat dat een probleem is, Erik.
Zou dat wel moeten zijn?
Zeker, zeker. Wij hebben een deel van de informatie tot ons beschikking. De douane heeft hetzelfde, alleen dat moet ergens samenkomen. En om maar een specifiek voorbeeld te geven, wij checken de trade finance transacties vooraf. Voordat de verscheping plaatsvindt, kunnen wij eigenlijk al identificeren of er sprake is van trade-based money laundering of niet. Gebeurt niet altijd, maar als dat een keer gebeurt en we doen een melding bij de FIU, dan moet die verdacht worden verklaard en dan komt het ter beschikking van opsporingsdiensten.
Klopt.
Tot zover mijn informatiestrek heeft douane nog geen toegang tot die informatie.
Nee, volgens mij ook niet. Nee.
En theoretisch gezien zouden ze met die informatie al een container kunnen tegenhouden bij de grens.
Ja. Ik begrijp dus dat we de bank en de douane hebben die als actor betrokken zijn bij toezicht op internationale handel. Welke actoren zijn er nog meer bij betrokken?
Natuurlijk de handelaren zelf, dus de importeur en de exporteur. Bij TBML heb je al vaak dat ze samenspannen, maar dat hoeft niet altijd.
Nee.
Dus ook voor de handelaren is het heel goed om due diligence te verrichten. Om zichzelf te beschermen dat ze onwelwillend meedoen aan een TBML-praktijk.
In hoeverre gebeurt dit in de praktijk al? Dat een handelaar zelf ook goed due diligence doet op zijn tegenpartij?
Ja, mijn persoonlijke ervaring is dat met name de grotere handelaren al een compliance afdeling hebben.
Mm-hmm.
Ook focus op corruptie, sanctierisico's met name ook, maar ook TBML. Maar de kleinere handelaren, die hebben vaak niet de capaciteit om dat te doen.
Nee, dat kan ik me indenken. Die zullen wellicht leunen op de compliance van de bank waar ze mee werken.
Dat klopt inderdaad.
Ja. Daarmee hebben we wat mij betreft de reguliere internationale handel voldoende in kaart gebracht. We hebben een idee van hoe dat in zijn werk gaat. Welke producten of industrieën zijn nou het meest vatbaar voor TBML en waarom?
Het moeilijke aan TBML is dat criminelen ook alledaagse producten gebruiken om met de massa mee te gaan. Alleen producten met een subjectieve waarde zijn iets makkelijker om te gebruiken in dat proces, omdat het met name voor de banken ook heel moeilijk is om de waarde daarvan goed in te kunnen schatten.
Ja, waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken?
Antiek en kunst, ook zij hebben een WWFT-verplichting in de EU. Maar ook producten zoals scrap, e-waste, dat is afval van elektronische goederen bijvoorbeeld. Tweedehands auto's blijft altijd een risico. Maar ik denk niet dat wij alleen de focus moeten leggen op juist die sectoren, maar dat we trends moeten gaan volgen en de typologieën die naar voren zijn gekomen moeten analyseren en zodoende ook wijzigingen moeten doorvoeren in ons beleid daarin.
Ja, want je ziet waarschijnlijk dat op het moment dat we zeggen tweedehands auto's is de sector waar je op moet letten, dat iedereen vervolgens TBML gaat doen met andere producten natuurlijk.
Sterker nog, zij worden gereguleerd. Dus er zijn heel veel niet gereguleerde sectoren die meer aandacht nodig hebben dan de traditionele.
Juist, ja. Voornamelijk antiek, zeg jij, wordt al gereguleerd. Dus let vooral ook op andere waar het ook kan plaatsvinden.
Ja, want de criminelen die bewegen ook natuurlijk. Als zij een bepaald sector gebruiken om geld wit te wassen, met casino's bijvoorbeeld, is het heel moeilijk gemaakt.
Ja.
Zij gaan ook doorontwikkelen. Dus zij komen ook met nieuwe producten die ze inzetten. En wellicht kennen wij die nog niet. En die moeten we nog ontdekken en ook identificeren om het ze nog moeilijker te maken.
Ja. Wat zijn nou enkele van de meest voorkomende technieken of methoden die worden gebruikt bij TBML?
Ja, we hebben de bekende typologieën over- en onderfacturering. Daarbij vindt er transport plaats, vindt er een betaling plaats, maar dan wordt er meer gefactureerd dan de waarde van de goederen. En andersom natuurlijk, minder gefactureerd. Ligt maar net aan waar je het geld naartoe wil verplaatsen.
Mm-hmm.
En hetzelfde geldt eigenlijk voor over- en undershipping. Dus dat er minder wordt getransporteerd dan op de factuur, of juist meer. En hetzelfde geldt daarvoor dus dat de goederen bij overshipping bijvoorbeeld van land A naar land B worden verkocht. En dat ze in land B juist die producten in dat land verkopen, zodat ze daar omzet boeken die ze weer kunnen uitbetalen aan de criminelen.
Hmm.
Meervoudig facturatie zien we ook weer terug. Dat is een beetje vergelijkbaar met overfacturatie. Het valselijk beschrijven van goederen hebben we heel veel gezien, met name de laundromats. Daar zijn heel veel voorbeelden van bouwmaterialen gebruikt in het beschrijven van de transacties. Daar zijn eigenlijk helemaal geen leveringen voor gedaan.
Nou, dat was echt Phantom dus.
Is eigenlijk Phantom, ja.
Juist. Je noemde net al de laundromats. Zijn er nog andere specifieke publiekelijk bekende case studies of voorbeelden van TBML die interessant zijn om wat verder te bespreken?
Heb je al eens gehoord van de Black Market Peso Exchange?
Ja, toevallig heb ik die onlangs besproken kort, maar vertel. Ja.
Ja, dat wordt gewoon heel veel gebruikt door met name de drugskartels in Colombia en Zuid-Amerika. En daarbij vindt TBML plaats. Dus wat zij eigenlijk doen is ze hebben drugs verkocht. Volgens mij afgelopen mei heeft de Interpol in samenwerking met de Guardia di Finanzia, ik weet niet of ik dat goed uitspreek, in Italië en de Spaanse politie, hebben ze tezamen een bende opgerold van iets van 30 personen. Die voor 18,5 miljoen euro hebben witgewassen middels dit fenomeen.
Mm-hmm.
Hoe dat is gegaan? Ze hebben drugs getransporteerd naar Europa. In Europa hebben ze dus drugs verkocht. Mm-hmm. Dus dat hebben ze gedaan onder de mom van een soort krediet.
Ja, daar hebben ze de opbrengst en nu willen ze het terug in hun land.
En dat moet dan weer terug naar Colombia inderdaad. Mm-hmm. En hoe ze dat hebben gedaan is via de cashbrokers, die dan een rol spelen hierin. Die zetten allemaal bedrijven op of die maken gebruik van bestaande bedrijven, soms ook hele legitieme bedrijven, die dan mobiele telefoons inkopen uit China, uit de Verenigde Staten en verschillende landen om ook de paper trail kwijt te raken, om die vervolgens weer te exporteren terug via de Verenigde Staten naar Colombia. En in Colombia worden die mobiele telefoons verkocht in winkels, op markt, en die opbrengsten gaan dan naar de drugshandelaren, naar de kartels.
Dat is een duidelijk voorbeeld van TBML. Had je ook andere voorbeelden nog?
Ja, de bekende Houston-rapport van het OM natuurlijk, waarbij criminelen ING hebben misbruikt middels pinautomaten in Suriname. Ze hebben 15 pinautomaten afgenomen en vervolgens hebben ze die in Suriname gebruikt voor het verkoop van bouwmaterialen. Maar eigenlijk vond er helemaal geen verkoop plaats en was het eigenlijk ondergronds bankieren.
Mm-hmm.
Dus daar konden ze gewoon pinnen en vervolgens hadden ze cash onder de toonbank.
Maar op papier was er een bouwhandel gaande.
Inderdaad.
Ja, ja.
Ja, dat staat gewoon in het rapport.
Daarom. Dus, ja. Ja. Is er iets bekend over de omvang van TBML?
Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen, Erik. En met name vind ik het ook heel moeilijk om het fenomeen in kaart te brengen. Sommige onderzoekers komen met bepaalde bedragen. Ja, zoveel wordt er witgewassen. Dan denk ik van, hoe komen we erbij? Want het is nog een onbekende voor ons. En ik denk dat we vooral bezig moeten zijn wat wij doen. Wat wij nou investeren in het tegengaan van TBML. We investeren enorm. Met name in Nederland, dat is iets goeds. En we kennen de cijfers hoeveel export er wordt verdreven in de wereld. En met name in Nederland. We zijn echt een import- en exportland aan het worden. Mm. Volgens mij, volgens de laatste CBS-statistieken over de handelaren in Nederland, heeft 30% van alle bedrijven heeft internationaal handel gedreven. Mm. Dat komt neer op ongeveer 400.000 bedrijven die internationaal handel doen.
Mm.
Dus we weten wel hoe groot het kan zijn.
Mm.
Alleen hoe groot het werkelijk is, dat durf ik zelf niet te zeggen.
Wanneer ben jij dan tevreden met je werk?
Elke dag. Omdat we ons inzetten voor iets goeds. En we moeten wel realistisch blijven. En we moeten ook niet altijd bezig zijn met het negatieve en denken dat we alles tegen kunnen houden of alle criminelen kunnen opsporen. Dat is zeker niet realistisch, als je het mij vraagt. En we moeten ook trots zijn op wat we wel hebben bereikt. En daarmee ook wil ik het positieve onderstrepen.
Heel goed. Ja. We hebben tot nu toe gesproken over reguliere internationale handel en wat fenomenen op het gebied van TBML. Ik wil nu vooral ingaan op wat de luisteraar daaruit op kan pikken. Dus wat kunnen opsporers en financiële instellingen doen en om TBML te herkennen vooral? Zijn er financiële instellingen, daar wil ik eigenlijk mee beginnen, die beboet zijn voor het niet uitvoeren van de juiste controles, waardoor ze TBML hebben gemist, voor zover je weet? Ja, Houston noemde je net al. Misschien.
Houston, ja, die is al helemaal uitgekoud.
Ja, ja.
Maar natuurlijk, de Danske Bank was een hele grote. Zij hebben 200 miljard aan gelden witgewassen via de Danske Bank in Estland. Daarbij hebben ze een schikking getroffen, dus niet een boete eigenlijk. Een schikking van 2 miljard. Dus natuurlijk vele malen hoger dan de ING-case. Dat was denk ik het grootste schandaal van een Europese bank in de afgelopen jaren.
En wat was daar gaande? Daar werd ook gedaan alsof er handel in gaande was, maar dat was er eigenlijk helemaal niet.
Ook, onder andere, maar er werd ook echt handel gedreven. Maar de beschrijvingen waren vaak hetzelfde. Building materials. Dus zo zie je ook dat de bank of heel nalatig is geweest, ik durf daar zelf niet over te oordelen, of ze hebben bewust meegewerkt. Alleen, er was daar wel iets gaande waardoor met name Russisch crimineel geld kon worden verspreid naar meerdere vennootschappen in Europa, in offshore landen, via Estland. Dus je kan het eigenlijk een soort van een poort naar Europa zien.
Ja, en het klinkt eigenlijk schandalig eenvoudig zoals ze dat hebben kunnen doen daar via
zeker,
die bank.
Zeker, zeker. Ja.
Hoe kunnen financiële instellingen en opsporende instanties TBML nou het beste detecteren en voorkomen?
De link tussen de financiële transactie en de goederen transport, dat moet gewoon veel beter. En waarom zeg ik dit? Ik heb het zojuist al benoemd. Ja, de douane die ziet de goederen. Wij banken dealen alleen maar met documenten. Dus wij baseren ons echt op papier. En proberen daarmee de ongebruikelijke transacties te onderscheiden en die te gaan melden. Ik vind het al heel goed dat de FIU meer capaciteit krijgt om die te analyseren. Dus die urgentie is daar wel, dat zie ik wel terug. En in Nederland zijn we ook best wel ver daarin. Alleen handel, ja, internationale handel, het gaat over zees. Dus wat we missen is eigenlijk de link naar, naar het buitenland. Dus als we een internationale overboeking hebben, heb ik de transactie die ik meld bij de FIU. En dan moet de FIU de transactie ophalen bij een andere FIU in land X. Wij hebben daar voor de rest geen inzage meer in. Dus wij zijn niet meer van toegevoegde waarde wanneer wij die transactie hebben gemeld. Tenzij de FIU weer een uitvraag doet natuurlijk. Dus gegevensdeling is wel echt noodzakelijk.
Ja. Ja. Want in feite is jullie rol ook maar beperkt in het geheel van de handel daarin. Als een importeur jullie vraagt om een dienst, dan en de importeur maakt vervolgens gebruik van verdere stappen en een andere importeur neemt weer producten van die van ja, zijn rol die hij hier heeft dan weer als exporteur natuurlijk. Daar hebben jullie dan weer geen zicht meer op, of wel?
Inderdaad. Als een transactie naar het buitenland gaat en op papier lijkt alles in orde, dan komen ze er heel makkelijk mee weg, inderdaad.
Ja. Duidelijk. Je zegt, als bank zie je voornamelijk papier. Is het nou zo dat als er sprake is van TBML dat dat heel erg opvalt? Of zijn ze al zo gewiekst dat je echt wel heel veel studie daarna moet gaan doen om de onregelmatigheden eruit te kunnen vissen?
Met name dat laatste, Erik. En waarom zeg ik dat? Je moet eerst begrijpen hoe handel gaat. Dus we hebben het al gehad over de gebruikelijke transacties. Maar daarbij komen ook bijvoorbeeld transportroutes bij kijken. Nou, wat is een logische route? Wat zijn de waarden van de producten? Is ook heel lastig. Nou, bij grondstoffen is dat best wel makkelijk. Je kan dat heel makkelijk opzoeken. Wat zijn handelsprijzen op die dag? Daarmee kan je de vergelijking maken. Maar als je nou bijvoorbeeld hele chips bijvoorbeeld. Ik weet bij God niet wat de gebruikelijke prijs is voor een chip. Dat kan zijn 50 cent, 2 cent of 2000 euro. En dat verwachten we eigenlijk van de analisten. Dus we moeten ook realistisch zijn dat we met een moeilijke taak zijn opgescheept. En dat we ons best doen om dat zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij is het ook noodzakelijk om zoveel mogelijk te automatiseren. Dat het ook wat makkelijker wordt gemaakt voor de analist. Alleen het is geen makkelijke taak inderdaad.
Nee, begrijpelijk. We kunnen natuurlijk kijken naar opsporers en financiële instellingen wat betreft bestrijden van TBML. Maar ligt er niet ook een verantwoordelijkheid bij de betrokken handelsbedrijven zelf? Wat kunnen zij doen om niet betrokken te raken of bestraft te worden voor betrokkenheid bij witwassen en TBML?
Ja, criminele handelspartijen die gaan natuurlijk niks doen, want zij nemen deel aan het witwasproces. Maar als jij een integere handelaar bent, wil je je natuurlijk beschermen. Wil je je reputatie niet op het spel zetten? Wil je niet dat je bankrekening wordt opgeheven in hele erge gevallen? Dus wat je kan doen is met name altijd, ja, ik zeg het weer, logisch na te denken van, hey, is deze deal niet too good to be true?
Ja, ze moeten eigenlijk ongeveer hetzelfde doen als de bank. Maar ze hebben misschien wel meer directe informatie ter beschikking, of niet?
Ja, die kunnen zij ophalen van de tegenpartij inderdaad.
Ja.
belangrijkste is natuurlijk om een aantal checks zelf te doen. Als je met een nieuwe partij in zee gaat, wil je wel weten wie dat is, wie de eigenaren zijn, de UBO's in dat geval. Maar ook even een Google check helpt heel enorm. Als je ziet dat zij betrokken zijn geweest in meerdere witwasprocessen, of er is negatieve publiciteit dat daar geld gestald is vanuit een van de laundromats, dan kan je dat stoppen vooraf.
Ja.
Maar die checks moeten dan wel gedaan worden. En met name als je eenmaal in zee bent gegaan en de betaling die wordt gedaan door een ongerelateerde partij, via een Shell Company in Panama bijvoorbeeld. Natuurlijk is het fijn om betaald te krijgen, maar het is ook belangrijk om te kijken naar wie er betaalt.
Ja. Ja, ook voor die handelsbedrijven is reputatie wel handig om overeind te houden.
Zeker.
Ja. Zijn er nou specifieke red flags of indicatoren waar al die partijen die er toezicht op proberen te houden op zouden moeten letten bij het identificeren van verdachte handelstromen?
Ja, er zijn al heel wat risico-indicatoren of red flags uitgekoud door de FATF. We hebben de TBML Risk Indicators lijst. Alleen, dat is natuurlijk niet gelimiteerd.
Nee.
Dus we moeten vooral blijven nadenken van oké, wat gebeurt er? Wat is gebruikelijk en wat is ongebruikelijk? Daar begint het vaak mee. En als we kijken naar specifieke red flags vanuit het oogpunt van de bank. Omzetgroei is heel belangrijk. Als een handelaar in één keer groeit in de omzet, is het even goed om onderzoek te doen. Kijk even in jaarrekeningen, wat gebeurt er? Is het logisch dat zij groeien? Vanuit de handelaren zelf is het altijd een red flag als je negatieve publiciteit tegenkomt van handelspartners. Ik benoemde het zojuist, een betaling van ongerelateerde partij komt nog steeds heel vaak voor. Dat is goed om in de gaten te houden. En wijziging in het contract, bijvoorbeeld een LC, dat het laatste moment wordt gewijzigd, dat de transporteur verandert, of dat ze in één keer een andere betaling doen dan je eigenlijk in het contract had staan. En betalingen vanuit Shell companies of in offshore landen of niet. Maar dat zijn wel de standaard indicatoren die wij in de gaten houden.
Dankjewel. En we zullen een link naar de FATF indicatorenlijst ook even bij de show notes zetten. Zijn er nog technologische oplossingen of tools die je helpen bij het opsporen en voorkomen van TBML? Je hebt al wel dingen genoemd, bronnen die je gebruikt, maar kun je daar iets meer over vertellen?
Zeker. Ik denk dat we het proces zoveel mogelijk moeten automatiseren om het analisten makkelijker te maken. Ik heb al benoemd, een van de checks is dat we kijken of de waarde van de goederen overeenkomen met marktprijzen. Nou, die data kan je ophalen en vervolgens kan je vergelijking leggen automatisch, waarbij je zegt van hey, als het afwijkt meer dan 10%, dan gaat een analist ernaar kijken ja of nee.
Ja, dat kun je al heel ver automatiseren.
Precies, natuurlijk. Dan hoef je niet alle transacties te bekijken en dat doet de computer dan voor je. En dan kan je focussen op echt de alerts die ertoe doen.
Welke bronnen gebruik je daarvoor dan? Welke informatie haal je op om die vergelijking te kunnen maken?
Voor grondstoffen is dat makkelijk. Je hebt heel veel publieke bronnen die de marktprijzen in de gaten houden. Je kan ook tools gaan kopen daarvoor natuurlijk, maar die zijn ook publiekelijk beschikbaar.
Okay.
Maar voor een heftruck bijvoorbeeld, ja.
Daar is geen openbare bron die zegt hoe duur die zou moeten zijn.
Dus dat moet je dan zelf gaan doen.
Juist.
Wat je wel kan doen daar.
Kun je dan een importeur bellen of een andere importeur bellen om te checken of zo?
Een soort van. Wat wij bijvoorbeeld doen is de vergelijking met voorgaande transacties van die importeur of exporteur zelf. Of van meerdere partijen die het ongeveer hetzelfde product verkopen of kopen.
Ja, vergelijkingen.
Dus naar je historie eigenlijk per product.
Ja. Okay. Andere technologische oplossingen of tools nog?
Ja, je hoort veel over artificial intelligence. Wordt bijna altijd genoemd. In mijn optiek is het natuurlijk fijn als je dat kan inzetten. Big data analyse, kijken naar anomalieën, wat springt eruit. Wij zijn een iets kleinere bank, dus dan is het meer een nice to have dan een need to have.
En je moet ook wel echt veel gegevens hebben om de gekke dingen uit te halen.
Exact, en het is heel gecompliceerd zo'n transactie. Dus waar je eigenlijk mee moet beginnen is standaardisatie van de documenten. Ja, dat is al heel lastig. Vervolgens moet je die documenten uitlezen om te overen in gestructureerde data, zodat de computer daar iets mee kan doen.
Ja.
Ik denk dat veel financiële instellingen nog in die fase zitten om dat te kunnen doen. En vervolgens kan je kijken of je echt geavanceerde technologische middelen kan inzetten. Ik vertrouw nog altijd op de mens, op het blote oog en op de analisten. Maar dat betekent ook dat wij deze analisten moeten trainen en investeren in deze analisten, zodat zij het grotere geheel begrijpen en vervolgens ook een degelijke analyse kunnen maken van een transactie, een handelstransactie.
In hoeverre lijken die handelscontracten tussen importeurs en exporteurs op elkaar? Of zijn er ontzettend uiteenlopende typen?
Ze lijken wel allemaal op elkaar.
Dat wel. Ja. Dus en in die zin kun je enigszins vergelijken.
Ze hebben allemaal een prijs, een product, een koper, een verkoper. Volgens welke wet het allemaal geregeld is.
Ja. Die gegevens haal je eruit.
Die gegevens haal je. En we hebben natuurlijk het Zwift-bericht. Daar staan ook de details van een LC. En ook dat is gestructureerd, dus dat kan je gaan gebruiken.
Ja.
Dus er is wel een beginpunt. Alleen ja, een vrachtbrief van een DHL is anders dan een andere voerder bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ik zou graag willen afsluiten met de vraag over welke trends en ontwikkelingen je op het gebied van TBML nog ziet.
Wat ik zelf steeds vaker hoor vanuit mijn kring, is dat TBML ook wordt gebruikt voor omkoping. Van met name PEPs, die dan bedrijfjes oprichten via nominee shareholders. En vervolgens 1000 mobiele telefoons worden verkocht aan die Shell company.
Ja, ja.
En wat gebeurt er? Dat bedrijf verkoopt die mobiele telefoons weer onder de waarde of boven de waarde. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En vervolgens worden die gelden weer als dividend uitgekeerd naar de PEP.
Ja. Ja. Zo merk je weer dat het eigenlijk bijna niet te doen is om te zeggen, we beperken ons tot TBML. Want zo denkt een crimineel niet. Die denkt veel breder. Dat is veel geschakeerder, dit probleem zo.
Ja, inderdaad. Ja. En met name nu met de oorlog in Oekraïne.
Mm-hmm.
Ja, de Russische sancties, veel sanctieomzeiling ook.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het een complexe taak is. En goed dat jullie daar zo bovenop zitten. Dankjewel, Tassien.
Dankjewel, Erik.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.